Wij lezen Gods onfeilbaar woord vanavond uit Johannes, het 20e hoofdstuk, vanaf vers 19. Johannes 20, vanaf het 19e vers. En daar lezen wij Gods woord aldus. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover. Tekst voor vanavond vindt u in Johannes 20 en daarvan vers 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Zijn 3 punten waar we uw aandacht bij willen bepalen vanavond. Eerst tekenen, ten tweede geloven, ten derde leven. Tekenen, geloven en leven uit Johannes 20 vers 30 en 31. Als u de naam Thomas hoort, dan denkt u misschien gelijk aan zijn bijnaam. Thomas noemen we vaak de ongelovige Thomas en dat is niet zo'n mooie bijnaam. Want dat is het allerverschrikkelijkste wat er kan zijn, dat we ongelovig zijn. Maar was Thomas nou erger ongelovig dan de andere 10 discipelen? Nee, want die andere 10 geloofden ook beslist niet dat de Heere was opgestaan toen die vrouwen dat gingen vertellen Ze geloofden het niet. Ze wilden het niet geloven. Maar op de eerste paasmorgen waren die 10 ongelovige discipelen allemaal samengekomen. Thomas was er niet. En de Heere staat in het midden. Vrede zij u lieden. En hij laat zijn handen zien en zijn zijde. En de discipelen zijn zo verblijd. Want ze hebben Christus terug. En Christus te hebben is het leven. En hem te missen is erger dan de dood. Wat zijn die mannen blij. En ze hebben Thomas gelijk ingelicht gezegd. Thomas, we hebben de Heere gezien. En dan zegt hij precies hetzelfde wat die andere 10 ook altijd hebben gezegd. Dat geloof ik niet. Dat kan niet. En Thomas verbindt er zelfs nog voorwaarden aan. Ik zal het zelf moeten zien. Ik wil hem zelf als het ware aanraken. En dan pas zal ik geloven. En een week later zijn ze weer samen op zondag, zouden wij zeggen. Als ook wij altijd samenkomen. En de Heere staat in het midden. Vrede zij u lieden. En dan kijkt hij Thomas aan. En hij kijkt hem heel vriendelijk aan. En dan zegt hij, Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Als er iemand verstand heeft of met een ongelovige ziel om te gaan, is dat de Heer Jezus Christus. Hij gaat daar zo wijs mee om en zo vriendelijk. En wat ziet Thomas dan? Hij ziet met zijn lichamelijke ogen, ziet hij het lichaam van de Heer Jezus Christus. Hij ziet de mens Jezus Christus met zijn wonden, met de littekens van de wond in zijn zijde. Maar hij ziet nog meer. Dus met zijn lichamelijke ogen ziet hij de mens Christus Jezus. Maar met zijn geestelijke ogen ziet hij nog veel meer. En dan spreekt uitgerekend die ongelovige Thomas een belijdenis uit. En dan haalt hij al die 10 discipelen haalt hij in. En hij zegt, mijn Heere en mijn God. En daar, met die belijdenis, is eigenlijk het hoogtepunt bereikt van Johannes' evangelie. Hij begint daarmee in hoofdstuk 1. Het woord was God, het woord was bij God, het woord was God zelf. En hij eindigt daarmee dat die belijdenis klinken mag uit de mond van Thomas, mijn Heere en mijn God. En Johannes wil zeggen, lezer van mijn evangelie, dat is nou de bedoeling van mijn evangelie. Dat u dit leest en niet alleen maar informatie krijgt of het mooi vindt, maar dat u net als Thomas je ogen open gaan om te zien dat de Heer Jezus is mijn Heere en mijn God, dat u tot diezelfde geloofsbelijdenis komt. Dat is mijn bedoeling, zegt Johannes. En die bedoeling vat hij dan nog eens samen in onze tekst, vers 30 en 31. Hij wil zeggen, daartoe heb ik het evangelie geschreven. Dat is mijn bedoeling ermee. En dan begint hij in onze tekst over tekenen. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan. Wat bedoelt Johannes met tekenen? Wij zouden liever zeggen wonderen. Hele bijzondere dingen die geen mens normaal gesproken doen kan en die Christus toch gedaan heeft. Het eerste teken heeft hij gedaan op de bruiloft in Kana. Hij maakte van water wijn. En dan lezen wij in Gods woord, dit eerste teken, dit beginsel der teken heeft Jezus gedaan in Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dus dat is het eerste. En dan lees je in die hoofdstukken na Johannes 2 nog meer tekenen. En ze lopen uit op de opstanding van Lazarus uit het graf. Allemaal tekenen. Hele bijzondere tekenen. En misschien heb je wel eens gedacht, ik namelijk wel, wat zou ik daar graag bij geweest zijn? Stel je toch voor dat je daar in Bethanië stond, bij die spelonk waar Lazarus in het graf lag, hij riekt al. En die steen wordt afgewenteld van het graf en je ziet daar Lazarus liggen, helemaal ingewikkeld in grafdoeken. Daar ligt die man, het leven is eruit. En dan in die plechtige stilte, dat Christus spreekt, Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit. Stel je voor als hij daarbij was. Misschien zou je wel denken, had ik dat maar gezien, dan zou ik nooit meer twijfelen. Want wij twijfelen ook wel eens. Bestaat God eigenlijk wel? Is de Bijbel wel waar? Die twijfelingen kunnen soms knagend aanwezig zijn of soms ineens op je afvliegen. En je denkt, als ik nou maar zo'n teken zag, zou ik nooit meer twijfelen. Johannes zegt, ik zou veel meer tekenen kunnen noemen, maar ik noem er maar een paar. Johannes, waarom bent u zo zuinig met tekenen? Nou, zegt Johannes, er zijn heel veel mensen die tekenen gezien hebben en toch blind waren voor Christus. Dus je kunt een teken zien, de met je neus bovenop staan als het ware. Je kunt Lazarus uit het graf hebben zien opstaan en toch stekenblind blijven voor wie Christus is. Want wie stond daar met zijn neus bovenop toen Lazarus uit het graf kwam? Judas was er ook bij. En we lezen Johannes 11 dat veel mensen geloofden, dat wel, maar ook andere mensen het gingen vertellen aan de fariseeën wat hij nou toch gedaan heeft, Lazarus uit de dood opgewekt. Ze hadden het gezien, ze hadden het teken gezien, met eigen ogen, en ze geloofden niet in Christus. Dus als ik dat gezien had, dat Lazarus uit het graf kwam, had ik misschien ook niet geloofd. En Johannes wil zeggen, daarom laat ik maar een paar tekenen zien. Want het gaat niet om die tekenen op zich. Die tekenen willen je wat laten zien. Wat dan, Johannes? Dat de Heere Jezus is de Zoon van God. En als je dat niet in die paar tekenen ziet die ik in mijn evangelie heb geschreven, zul je het ook niet zien, al zou ik er nog 100 bij hebben genoemd. Dus daarom zegt Johannes, het gaat uiteindelijk niet om de tekenen, maar dat je door die tekenen heen, als het ware door een venster heen, ziet de heerlijkheid van Christus. Dat hij Gods zoon is, dat hij God zelf is, daar gaat het om. En Johannes zegt, omdat het mij daarom gaat, niet om tekenen. Waarom willen mensen graag tekenen zien? Ik zou zeggen, nieuwsgierigheid, sensatie, dat is toch bijzonder, dat is toch mooi als je het meemaakt. Heeft geen waarde, zegt Johannes. Waar komt het op aan? Ook vandaag. Dat u door die tekenen heen Dus dat u door dat raam heen kijkt en door dat teken ziet de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Wat Thomas zag, mijn Heere en mijn God, dat je dat ook ziet. Dus daarom, zegt Johannes, heb ik maar een paar tekenen genoemd. En ze stoppen de tekenen bij Lazarus. Maar het teken wat Johannes hier bedoelt is een teken van nog grotere waarde. Het lijden van Christus, het sterven van Christus, zijn opstanding uit de doden. Johannes noemt 3 verschijningen. Eerst aan Maria Magdalena. Maria. En Maria hoort in die stem. Niet alleen die vertrouwde stem, maar goddelijke liefde. En door die stem heen hoort ze. Het is de Heere. Ze ziet Christus in zijn heerlijkheid. Als die discipelen verzameld zijn. Christus komt in het midden. Vrede zij u lieden. Ze horen niet alleen de vertrouwde stem van Christus. Maar ze horen Gods stem door de Heere Jezus heen. Vrede in het bloed van de gekruisigde discipelen. En bij Thomas. Vrede. Je mag me aanraken, Thomas. Kom je ongeloof maar genezen. Raak me maar aan, Thomas. Kom maar gerust. En in die alwetende Christus ziet Thomas, dit is God zelf. Daar gaat het me om, zegt Johannes. Daar gaat het me om. Daar gaat me ook vanavond om, bij alle mensen in de kerk en thuis meeluisterend, dat je ogen geopend worden om te zien wie Christus werkelijk is. Dat hij is Gods enige geboren Zoon. Dat uw ogen geopend worden om de heerlijkheid van Christus te zien. Tekenen. Hebt u de heerlijkheid van Christus ooit gezien? Dat kun je weten. Want wat gebeurt er dan als u de heerlijkheid van Christus ziet? Waar je schat is, is je hart. Je zult hem lief hebben boven alles en iedereen. En hij zal de eerste zijn in je leven. Als hij opstaat, dat je aan hem denkt. Dat je gaat slapen, dat je aan hem denkt. Ik zeg niet elke dag, maar een persoon die je lief hebt boven alles en iedereen, daar zul je heel veel aan denken. Daar trek je hart naartoe. Ons eerste punt, tekenen. Tweede punt, geloven. Johannes zegt, ik heb maar een paar tekenen genoemd, lezers. Maar die paar tekenen die ik genoemd heb, daar heb ik een bedoeling mee. En wat voor bedoeling? Dat gij gelooft. Dus lezer, je wordt persoonlijk aangesproken, en u hoorder vanavond ook. De bedoeling van Johannes is, en achter de bedoeling van Johannes zit de bedoeling Gods. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Waarom geeft God ons een Bijbel? Waarom staan de deuren van de kerk open? Waarom? Wat voor bedoeling heeft God daarmee? En dan moeten we niet denken aan Gods verborgen bedoelingen. Die zijn voor ons onbekend. Maar Gods geopenbaarde bedoeling is, net als van Johannes. God geeft u het woord, zondaar, die de dood verdiend hebt, opdat u leven zou. heb je zo die Bijbel alles vastgehouden. Als iemand die zich doodgezondigd heeft en dan die brief uit de hemel, dat is de Bijbel, ontvangt en daarin leest de goddelijke bedoeling dat u gelooft, dat u zalig wordt, dat u niet verderven zult, eeuwig leven zult. Dus dat heeft Johannes van God geleerd. Dat hij daartoe zijn evangelie schrijft en aan ons geeft met een bedoeling. Niet dat je het voor kennisgeving aanneemt, maar met een bedoeling dat u gelooft. Geloof heb je in soorten. Ik weet zeker dat die meer dan één is die ze zo kan opnoemen. 4 soorten geloof. Wondergeloof, tijdgeloof, historisch geloof en het ware geloof, het zaligmakende geloof. En als u die 4 soorten geloof weet, dan weet u ook wel dat wondergeloof, tijdgeloof, historisch geloof tekort zijn. Als u dat alleen maar hebt, kunt u niet mee sterven. Dus wat heb je nodig? Wat heb je onmisbaar nodig? Je kunt heel veel missen, maar dat niet. Het ware geloof, dat heb je nodig. Wat is een waar geloof? Weet je dat ook? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Dat ook. Geloof is nooit zonder kennis. Maar dat niet alleen. Niet alleen dat stellige weten en kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Want iemand die je niet kent, kun je ook niet geloven. Maar de kern van het geloof zit dieper. En dat is ook een vast vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid uit louter genade gegeven is, alleen om de verdiensten van Christus. Thomas zegt niet, o Heere en God. Dat zegt hij niet. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Die man had zich zalig gezien en met de armen van het geloof heeft hij de Heere Jezus Christus omhelst en uitgeroepen, mijn Heere en mijn God. Dat is dus het ware geloof en daar mag u niks van afdoen. Dat zult u ook niet willen. Want waarom zijn wij hersteld, hervormd? Vanwege onze gehechtheid aan de belijdenisgeschriften. Dus ook aan zondag 7. Dus dat ware geloof, kennis en een vast vertrouwen. Niet alleen anderen, ook mij. Dus als Johannes hier zegt, opdat gij gelooft, dan bedoelt hij hier het ware geloof, het zaligmakende geloof. En dat zaligmakende geloof is altijd gericht op de persoon van de Heere Jezus Christus. En dat zegt Johannes ook hier. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Het hele Oude Testament heeft de Christus verwacht. De Messias. Ze hebben er naar uitgezien. En toen kwam die. En ze waren diep teleurgesteld. Maar zo'n Christus willen we niet. We willen een Christus die ons welvaart geeft, uiterlijke vrede, voorspoed, aanzien, ons koninkrijk herstelt. Zo'n Messias willen we. Maar niet die vernederde koning, die willen we niet. Niet de Messias aan het kruis. Johannes zegt, maar het ware geloof gelooft dat toch. Dat deze Jezus, die als een wormpje gekropen heeft in Gethsemane, die ter dood veroordeeld is, die aan het kruis gehangen heeft, alsof hij een misdadiger was. Dat is de Messias. Dat is hem. Dat deze Jezus zo diep vernederd tot de dood des kruises ook weer is opgewekt. En dat hij gezien is in goddelijke heerlijkheid. Dat de Messias is. Dat betekent dat u gelooft dat het hele Oude Testament vervuld is in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat u dat gelooft, zegt Johannes. Daar gaat het mij om, dat u dat gelooft. Dat de Messias die het Oude Testament verkondigd heeft en verwacht heeft, dat hij gekomen is in de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij zegt er nog wat bij. De Zonen Gods. Want Johannes zegt niet alleen, de Heere Jezus is de Christus, hij is de Messias. Maar hij zegt erbij, weet je wel wat voor Messias dat hij is? Hij overtreft de verwachting van het Oude Testament. Wat heeft het Oude Testament van Christus verwacht? Het zaad van Eva. Het zaad van Abraham. Het zaad van David. En dan komt de Heere Jezus Christus. Hij is het zaad der vrouw. Hij is het zaad van Abraham. Hij is het zaad van David. Johannes zegt, maar hij is meer. Hij is veel heerlijker dan het Oude Testament ooit heeft kunnen denken. Wat dan, Johannes? Hij is de Zoon van God. Niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens, dat niet alleen. Maar ook waarachtig God. En dat is de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En als u hem kennen mag, kent u hem als God en mens tegelijk. Dus Johannes zegt niet, wie is Jezus? Dat niet alleen, hij is de Christus. Maar wie is die Christus eigenlijk? Dat is een goddelijke persoon. En dat is heel de boodschap van het Johannesevangelie. En Thomas heeft dat begrepen. Dat u in Christus ziet, niet alleen maar de mens Jezus. Dat u in hem ziet dat hij Gods Zoon is. Ja, ook dat. Wat nog meer, Johannes? Dat u in Christus ziet, zegt hij, het verzoende aangezicht van God. Daar komt het op aan, zegt Johannes. En dat is het geloof wat ik zo graag in je hart zou willen planten, zegt Johannes. Dat u gelooft dat Jezus is de Christus, dat ook. Dat hij de Zoon Gods is. Dus wie Christus kennen mag, kijkt in Christus als het ware in een spiegel. En in die spiegel kijkt hij zo de hemel in. En daar ziet hij, God is tevreden met mij. Mijn zonde verzoend. Mijn rechter tevreden. Wanneer ken je Christus nou recht? Als je gelooft wat Thomas geloofde. Mijn Heere en mijn God. U hebt niet alleen Jezus nodig. Je moet met God verzoend zijn. Door Jezus. Johannes zegt, daar is het mij om te doen. Weet je wel wie Jezus Christus is? Weet je wel wat Messias inhoudt? Hij is de spiegel waarin je kunt zien wie God is. Dus ik zou je kunnen vragen, heb ik al gevraagd, kent u Christus? Dan moeten je ogen voor open gaan, want we zijn er vanuit onszelf zo blind voor als een mol. Al zou je 60 jaar in de kerk zitten en toch Jezus niet kennen. Zoals die mens uit de tijd van Johannes. Vele tekenen gezien en toch Christus niet kennen. Dat kan. Maar zijn je ogen open gegaan om hem te zien? Dan gaat er een trekkende kracht van hem uit. Zoals een magneet trekkende kracht uitoefent op een stuk ijzer. Zo oefent de Heer Jezus Christus een trekkende kracht uit op een zondaar. Goud en zilver worden er niet op aangetrokken. Maar een stuk ijzer wel. Goede mensen zien er weinig in. Maar slechte zondaren, die worden onweerstandelijk naar hem toegetrokken. En als hun ogen voor hem opengaan, moeten ze zeggen, ik heb nog nooit zoiets heerlijks gezien. Waarom dan? Ik heb eerst alleen maar stof gezien. Maar toen ik Jezus zag, zag ik God zelf. En dat is geloven. Dat is nu geloven. En als je dat niet weet, vind je de Bijbel vast een saai boek. Denk het wel, hè? Dan is het moeten lezen. Dan leest u alleen maar letters. Moet weer lezen. Gelukkig een kort hoofdstuk. Maar als je door die Bijbel heen mag zien op wie Christus is, en in Christus zien mag wie God is, dan krijg je een heel andere Bijbel. Dan is die Bijbel doorademd van goddelijke liefde. En dan ga je die Bijbel zo lief krijgen, omdat die Bijbel een venster is, net als dat teken, op de heerlijkheid van Christus. Denk aan die kamerling uit Moreland. Welke minister van Financiën zit nou in zijn vrije tijd in Jesaja te lezen? Ik denk bijna niemand. Hij wel. Hij zat in zijn rijtuig op weg naar huis en de mensen in de oudheid lazen hardop. En daar zat die man op zijn rijtuig hardop Jesaja 53 te lezen. En dan komt daar zo'n eenvoudige evangelist bij dat rijtuig lopen en hij zegt, verstaat u ook wel wat u leest? Als we dat dus aan u zouden vragen, laat ik het aan mezelf eerst vragen. Begrijp ik eigenlijk wel waar de Bijbel over gaat? Begrijp ik wel wat ik lees? Versta ik het wel? Nee, zegt die man. Hij zat Jesaja 53 te lezen, begreep er niets van. Dan mag Filippus, zo heet die evangelist, naast hem komen zitten. Wat zal die man blij geweest zijn? Hij deed zijn mond open en verkondigde hem Jezus. Dat Jezus de Christus is. De sleutel om heel de Bijbel te begrijpen. Toen zag die kamerling door die Bijbel heen, keek die in het vriendelijke gezicht van de Heere Jezus Christus. En in dat gezicht van Christus zag hij het gelaat Gods. Zie daar water. Kan ik gedoopt worden, Filippus? Geloof je dan, kamerling? Met heel mijn hart, zegt hij, geloof ik dat Jezus de Christus is. Dat geloof ik met heel mijn hart. Kijk, de Bijbel was voor hem opengegaan. En wat zag hij toen? De heerlijkheid van Christus. En dat gezicht nam die man helemaal gevangen. Er zijn dingen die je ziet, niet interessant. Maar er zijn dingen, daar moet je naar blijven kijken. En iemand die Christus ziet, zijn ogen voor hem worden ontsloten. Die moet daar naar blijven kijken. En als hij het kwijtraakt, verlangt hij ernaar om het nog een keer te zien. Wat wordt die wereld dan waardeloos als dan die zon opgaat in je leven? Schijnen de sterren niet meer, die verbleken allemaal. Dan wordt de wereld waardeloos. Geloven, gelooft u in de Heere Jezus Christus. Wat houdt dat in, geloven? Eigenlijk kan ik dat niet uitleggen. Probeer eens aan iemand uit te leggen wat liefde is. Kun je toch ook niet uitleggen? Je kunt er een definitie van maken, maar begrijpt die ander het dan echt? Nee. En zo is het ook met geloven. Dat is iets wat Gods kind ook niet kan. Maar hij weet een beetje wat het is, geloven. Wat is het dan? Dat is uit jezelf uitgaan en overgaan in de Heere Jezus Christus. Dat is lege handen hebben en met die lege handen de Heere Jezus Christus omhelzen. Dat is daar wij midden in de dood liggen, het leven en de gerechtigheid buiten onszelf zoeken. Dus geloof is altijd een beweging. Je loopt bij jezelf vandaan, vluchtende naar de Heere Jezus toe. U vindt in uzelf de dood en u ziet in hem het leven. Dus het geloof is een uitgaan van de ziel uit zichzelf naar de Heere Jezus Christus toe. En dat geloof is toe-eigenend van aard. Mijn Heere, mijn God. En dat omhelst Christus en al zijn weldaden. Die krijgt Christus uit Gods handen tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking, verlossing. Wat ziet het geloof dan in Christus? Paulus zegt: God heeft gezegd dat het licht uit de duisternis schijnen zou. Dat kent u, hè? Genesis 1. Er zij licht en er was licht. Paulus zegt, dat gebeurt nou ook in de waarachtige bekering. Dat begint met licht. En wat voor licht? Paulus zegt, u kunt het nalezen in 2 Korinthe 4, dat u in het aangezicht van de Heer Jezus Christus ziet Gods heerlijkheid. Wat is Gods heerlijkheid? Zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn trouw, zijn almacht, zijn alwetendheid, heel zijn goddelijke heerlijkheid. Heb je dat ooit gezien? In de weg die Christus gegaan is, van kribben naar kruis. Al Gods deugden, zo verheerlijkt in hem. Niet alleen barmhartigheid, maar ook rechtvaardigheid. En dat die twee hoofddeugden van God, genade en recht, in Christus te samenkomen en zo heerlijk schitteren. Wat is die zondaar dan blij als die dat ziet? Dan wil je zo graag zalig worden. Weet je waarom? Omdat God erin verheerlijkt wordt. En als je ziet dat God verheerlijkt wordt in je behoud, wil je zo graag behouden worden, omdat dat is ter heerlijkheid Gods. Dan zie je in Christus, in die gekruisigde, ook in de opgestane Christus, met die littekenen in zijn handen en in zijn zijde. De deugden Gods schitteren. Heb je dat ook wel eens gezien? Dan ben je zo blij en dan weet je, nou heb ik alles gezien. Nou ben ik bij de bodem van de werkelijkheid. Nu weet ik het. Ja, zondaar, wat weet je dan? Nog maar zo'n klein beetje. Maar je hebt God gezien in zijn heerlijkheid, schitterende, in de arbeid, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En als je daar wat van gezien hebt, wil je daar nog meer van weten. O, dat ik hem kennen, roept Paulus. Ken je hem dan nog niet? Ja, een klein beetje. Maar ik wil er nog meer van zien. O, dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wil ik weten. Waar geloof is, is ook leven. En dat is ons derde punt. Waar geloof is, is ook leven. Hoe zit dat dan? Het geloof verenigt met Christus. Christus is het leven. En wie in Christus is, die leeft. Dat betekent dus dat we niet kunnen spreken van geestelijk leven buiten de vereniging met Christus. Net zo min als een lamp kan branden buiten de vereniging met het elektriciteitsnet, of een rank in de wijnstok leven kan als die los is van de wijnrank, of je lichaamsleden leven kunnen als ze afgesneden zijn van het lichaam, zo kan een mens niet leven als die is buiten Christus. En daarom zegt Johannes, opdat gij gelovende, Christus omhelzende, één met Christus wordende, leven zult, dan is die rank in de wijnstok. Dan is dat ledemaat in het lichaam. Dan is die lamp aangesloten op het elektriciteitsnet. En hij deelt die rank in de sappen van de wijnstok. En ieder die in Christus is, deelt in het leven dat uit Christus is. Het leven dat Christus zelf is. Leven. Opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Dus waar moet je het leven zoeken? Wij zoeken het altijd in onszelf, hè? Gods kinderen zoeken het leven in zichzelf. En een mens in een weg van overtuiging zoekt wanhopig naar leven in zichzelf. En wat komt hij tegen? De dood. Hij komt zijn doodstaat tegen. Gods kinderen, als ze het leven mogen ontvangen voor hun ziel, als de Heere voelbaar dichtbij is en de vrede afdaalt in hun hart, wat doen ze dan? Willen ze het vasthouden? Je kunt toch geen zonnestralen vasthouden? Die kun je toch niet vastgrijpen? Dus met dat je die druppel uit de fontein wil vastgrijpen, raak je de fontein kwijt. Met dat je die zonnestraal wil vasthouden, raak je de zon kwijt. Met dat je het gevoel wil vasthouden, raak je de gever kwijt. En daarom denken veel van Gods kinderen, o, werd ik derwaarts weergeleid. Ik ben alles kwijt en ik weet niet waar ik het vinden moet. Ik kan het wel kwijtraken, maar niet terugvinden. Ik kan wel weglopen, maar thuis nooit meer terugvinden. Wat zegt Johannes? Onderwijs. Want wie moet er geloven? Niet alleen ongelovigen moeten geloven. Gods kinderen moeten ook opnieuw geloven. Ja, maar je zegt net, Het is een vast vertrouwen, dat is waar. Maar op dat vaste vertrouwen komt heel de hel af. Als er iets bestreden wordt en bekampt en aangevochten, is dat het waarachtige geloof. En daarom zegt Johannes, aangevochten kinderen Gods, diep in je hart ligt die zekerheid wel, maar dat zie je meestal niet. Ik zal je onderwijs geven, aangevochten kerk. Het leven heb je in zijn naam. Dat is waar, Johannes. Dat zeg je inderdaad. Opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Johannes zegt, het ligt buiten je. Avondmaalformulier zegt precies hetzelfde. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Dus wat is de ervaring van Gods kinderen? Dat ze in zichzelf blijven, dode, schuldige, ellendige, duistere, lege, behoeftige, schuldige ellendelingen. Waar dan heen? Zijn naam, daar wijst hij ze naar. Zijn naam. Dus als je het leven weer kwijt bent en het niet in je dode klacht houden kunt, ga meestal wel dat Gods kinderen zich op de been houden met dode klachten. Maar waar kun je het leven terugvinden? In zijn naam. Dus Johannes heeft onderwijs voor een overtuigde ziel die in zichzelf alleen de dood vindt en geen enkel kruimeltje genade, geen begin, niets. Die heeft onderwijs voor een kind Gods die in zichzelf alles kwijt is en zich afvraagt, wat is het laag met me afgelopen? Kan dat met genade bestaan? Johannes zegt, zoek de levende toch niet bij de doden, maar vind het leven in zijn naam. Het geloof is een uitgaande beweging. Wat is er te vinden in zijn naam? Ik zal er een paar dingen van aanstippen. Wat is er te vinden in de naam Jezus, zaligmaker? Alles wat een rampzalige ziel nodig heeft. Wat is een mens in overtuiging? Een rampzalige. Iemand die naar de hel gaat. Iemand die niets heeft en schuldig is en voelt niet maar meer. Het leven voor een rampzalige ligt buiten je in de naam Jezus. En ik weet zeker, als een rampzalige die namens hoort, ja echt hoort, je springt op van vreugde, zaligmaker, speciaal aangesteld van God de Vader, om ellendige zondaren zalig te maken. En dat is niet voor één keer. Gods kinderen voelen zichzelf vaak een rampzalige ellendeling. Elke dag de schuld groter maken. En hoe meer je van Gods liefde weet, hoe bitterder de zonde wordt. En dan het leven te hebben, niet in jezelf, maar in de naam Jezus. Dan wordt die naam kostbaar. Zaligmaker wil zeggen, verlossen van het grootste kwaad, de zonde. Brengen tot het hoogste goed, God. Dan neemt Jezus je mee aan de hand naar zijn Vader. Dan krijg je uit Jezus' handen de Heilige Geest door hem verworven. Want dat is de roeping van Christus om zondaren tot God te brengen, zegt Petrus. Tot God te brengen. En dat niet één keer. Iedere keer opnieuw, want dat is het leven van het leven. De naam Jezus, zaligmaker. De naam Christus, gezalfde. Waartoe? Profeet, priester, koning. Wat is een mens in overtuiging of na ontvangen genade blind, wegkwijt, weet het niet meer. En dan uit te gaan tot die naam, de bediening, het ambt van profeet, leraar. Heere, wil u mij toch de weg wijzen die gij wilt dat ik zal gaan? Wil u me dat leren en ook na ontvangen genade? Word je er niet slimmer op, alleen maar blinder en onwetender? En om nou met al je onwetendheid en blindheid de toevlucht te nemen tot het profetische ambt van Christus. Schuld. Wie kan je van je schuld afhelpen? De allerbarmhartigste hoge priester. Als hier een schuldige ziel zit, dat weet ik niet. Ten diepste zijn we het allemaal. Bij wie moet je wezen? Bij de van God gegeven priester. Van God aangesteld, niet om goede mensen te helpen, maar doodschuldigen die alles verzondigd hebben. Erfzonde, dadelijke zonde. En als ze hun leven terugkijken, een vergooid en bedorven leven. Gods kinderen, elke dag klaagt hun aan. Niet alleen de zonde die ze doen, maar hun hele bestaan getuigt tegen hen. En met allen schuld blijven ze niet op zichzelf staan. Maar ze nemen de toevlucht tot de priesterlijke bediening van Christus. Ze vinden het leven in die naam Christus. Met allen biddeloosheid, niet weten te bidden, nemen ze de toevlucht tot de voorbidding van Christus. Zijn koninklijke ambt. Wat is een zondaar in overtuiging? Krijgt zijn zonde er niet onder, wat hij ook doet? Het wordt alleen maar erger in plaats van beter. En met heel die vuile boel kan die terecht bij koning Jezus. En hij is alleen bij machten om je zonde macht te breken. Een mens na ontvangen genade. Die denkt eerst een tijdje dat de zonde gestorven is. Maar na een tijdje wordt die zonde wakker, dat monster. En dan schrikt hij zo verschrikkelijk. Ben ik dat, Heer? Is dat verschrikkelijke zondemonster in mij zo levend? Kan dat met genade bestaan? Buiten jezelf, zondaar. In het koninklijke ambt van Christus. Daar moet je zijn. Als de zonde zo'n kwellende macht is, dat het lijkt alsof het een heersende macht is. En wat doet het geloof? Legt alle zonde voor koning Jezus neer. Met gebed, Heere, dood ze allemaal. Een tijdgelovige houdt altijd zonde achter waar je niet aan mag komen. Maar een oprecht gelovige begeert de dood van al zijn zonden. En is daar ook werkzaam mee, de ene keer meer, de andere keer minder, om die walgelijke, hatelijke, God verdriet doende zonde gedood te krijgen. Dus wat is het geloof? Dat eert Christus. Wat doet ongeloof? Laat Christus werkeloos in de hemel zitten. Maar het geloof geeft hem veel werk. Om zalig gemaakt te worden. Om geleerd te worden. Om verzoend te worden. Om geheiligd te worden. En hoe meer werk dat u de verhoogde Christus geeft, hoe meer dat u hem verheerlijkt. En hoe meer dat u het leven in zijn naam zult zoeken, de dood vindend in jezelf, hoe meer dat je het leven in jezelf zult ervaren. Dat leven in jezelf vindt u dus als u het zoekt buiten uzelf. Als u als een dode, schuldige, ellendige zondaar de toevlucht tot Christus neemt, zult u in uzelf gewaar worden geloof, hoop, liefde, verwachting, vernedering, ootmoedigheid, zachtmoedigheid. En zodra je ernaar wil kijken, is het weg. En als je Christus ziet, zijn die genade in je hart werkzaam. En zodra je daar ze vast wil houden, zijn ze je ontsnapt. Wat betekent dat? Je zult het nooit in jezelf vinden, ziel. Maar altijd het leven hebt in zijn naam. En hoe dan? Gelovende. Gelovende, dat wil zeggen. Niet bij jezelf staan. Niet jezelf je stand overeind houden. Maar erkennende uw schuld, uw onmacht, uw gevallen bestaan. Je schande, je schaamte, je ongelukkigheid. De toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat mag met vrijmoedigheid. Waarom? Omdat het zo'n uitnemende hoge priester is. En hoe meer dat u in hem geloven zult, hoe meer ervaring u zult krijgen dat hij zo vriendelijk omgaat met slechte mensen. En dat is nou de waarachtige bevinding. Dat maakt geen grote mensen. Dat maakt verwonderde mensen. Die moeten zeggen, nooit geweten hoe onbegrijpelijk goed God is voor iemand die het elke dag zo bederft. Is dat nou het leven, Johannes? Dat is nou het leven, zegt hij. Een ander leven zou ik hier niet weten. Dat is een leven van, hier is het niet. Ik niets, hij alles. Hier te sterven elke dag en het leven te vinden buiten uzelf. Heb je dat geloof ontvangen? Dan heb je in jezelf gevonden doodschuldigheid, dodelijke onmacht, duisternis, je doodvonnis. En daar heb je het niet kunnen houden. Je bent als het ware uit jezelf en je eigen leven uitgedrukt en naar de Heere Jezus toegetrokken. En wat heb je daar gevonden? Niet alleen iets van Christus. Vergeving, heiligmaking, de Heilige Geest, vrede in je hart. Dat niet alleen. Maar de persoon van de Heere Jezus Christus zelf. En daar is het ware geloof op gericht. Als de Heere nou terugkomt, hè, zou die in Oud-Beierland dan nog geloof vinden? Dat zegt de Heer. Hij zegt niet, zal ik dan nog kerken vinden of kerkgangers? Maar geloof. Of kun je het nog aardig volhouden met uw eigen leven? Of is alle leven buiten Christus je de dood geworden? Wilt u daar alstublieft eens heel ernstig over nadenken? Of u iets kent van het geloofsleven, zoals Johannes dat met enkele woorden beschrijft. Want als u dit geloof mist, bent u op weg naar een eeuwige dood. Ja, maar dat wil ik niet weten. U moet het weten. Want nu staat de genadedeur nog open. En de vorst des levens staat met zijn armen uitgebreid om dode zondaar het leven te geven. En dezezelfde Heere zegt iets onmogelijks. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Ja, maar doden kunnen toch niet horen. in het koninkrijk Gods wel. Dus met al je nood en dood, dag en nacht te roepen tot deze Heere Jezus Christus. Zijn naam is je bekendgemaakt. Dan weet u waar u naartoe kunt en welke naam u hebt aan te roepen. En kinderen van God, dat is u dan niet onbekend gebleven. De dood in jezelf en het leven in hem. Maar wat is nou de praktijk van je leven? Laat je dan niet veel Christus werkeloos in de hemel zitten? Waar is dat nabije leven, dat behoeftige leven? Of is het soms al een jaar geleden dat Christus tot je ziel sprak? Of 10 jaar? Hoe hou je het vol? Maar wil u dan nog eens een keer met al je ledigheid je wenden tot deze naam, de enige naam in de hemel geopenbaard om zalig te worden? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. 56:2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? 56:2.